Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlanden, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het programma is een samenwerking tussen BLOS Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Redactie en samenstelling: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort.
Germany by day as well as by night in ever increasing measure, casting upon them month by month a heavier discharge of bombs, and making the German people taste and gulp each month a sharper dose of the miseries they have showered upon mankind.
Tussen mei 1940 en september 1944 vonden er op Nederlandse bodem geen gevechtshandelingen plaats, maar daarboven des te meer. Al in de zomer van 1940 waren de Britten begonnen met het bombarderen van Duitse fabrieken en steden. Om hun doelen te bereiken moesten ze meestal over Nederland vliegen. De Duitsers probeerden zoveel mogelijk toestellen uit de lucht te halen voordat ze Duitsland hadden bereikt. Overal langs de belangrijkste aanvliegroutes hadden ze hun luchtafweergeschut geplaatst en hun jachtvliegers stonden constant paraat om op te stijgen. In Nederland zijn rond de 4400 geallieerde toestellen neergestort, met daarin ongeveer 17.500 bemanningsleden. Slechts enkele duizenden overleefden de crash, dankzij hun parachute of een noodlanding. Vaak waren ze gewond of in een shocktoestand. Ze werden meestal snel door politie of militairen opgepakt en naar een krijgsgevangenkamp gestuurd. Ook gezonde piloten lieten zich soms gewillig oppakken, maar de meesten probeerden te ontsnappen. Liefst helemaal terug naar Engeland. Daar waren ze op getraind. Het opleiden van goede vliegers duurde lang en was duur. Hoe meer er levend terugkeerden, hoe beter. In hun uniform hadden ze een survivalpakket met eten, landkaarten, een kompas en dergelijke. Nadat ze geland waren, moesten ze eerst hun parachute verbergen en daarna zo snel mogelijk bij het neergestorte vliegtuig vandaan. Vervolgens moesten ze proberen contact op te nemen met het verzet, dat hen aan burgerkleding en een persoonsbewijs moest helpen. In het begin was de pilotenhulp nogal amateuristisch. Weinig Nederlanders spraken Engels en niemand wist hoe je zo'n piloot het beste kon helpen. Maar toen rond 1943 het verzet groeide en de onderduikhulp goed op gang kwam, konden steeds meer piloten op weg geholpen worden. Er kwamen zelfs verschillende pilotenlijnen, speciale routes van het ene naar het andere adres richting België, en van daaruit verder naar het zuiden. De piloten volgden vaak hetzelfde traject als Engelandvaarders en gevluchte Joden. Pilotenhulp was een erg gevaarlijke zaak. Wie door de Duitsers betrapt werd, hoefde niet te rekenen op medelijden. Pilotenhelpers werden naar een concentratiekamp gestuurd of geëxecuteerd. Dat lot trof vele honderden Nederlanders, vaak na verraad van landgenoten. Soms lag het ook aan hen zelf, doordat ze onvoorzichtig waren of opschepten tegen hun buurman. Veel slachtoffers vielen daarnaast doordat Nederlandse veemannen, spionnen voor de Duitse politie, in verzetsgroepen infiltreerden. De geallieerde piloten die werden opgepakt kwamen er meestal beter vanaf. Zij werden na hun arrestatie streng ondervraagd om meer over de pilotenhelpers te weten te komen. Daarna gingen ze naar een van de krijgsgevangenkampen. Dat overkwam in Nederland 300 vliegers die eerst geprobeerd hadden te ontsnappen en nog eens enkele honderden die vanuit Nederland naar België waren gegaan. Niet allemaal brachten ze het er goed vanaf. 13 piloten werden gefusilleerd omdat ze zich bij het Nederlandse verzet hadden aangesloten. Zo'n 800 piloten wisten dankzij de hulp van Nederlandse helpers hun basis weer te bereiken. Een paar honderd anderen konden onderduiken totdat ze in 1944 of 1945 bevrijd werden. Ik zit hier aan de keukentafel bij Valentine Kalwij op een mooie boerderij in Leunen. Valentine Kalwij heeft diverse jeugdboeken geschreven, verhalenbundels, gedichtenbundel en onlangs nog Het Lijk langs het spoor en Een vriend in de stad. Kinderboekenschrijfster en schrijfster van het verhaal Geertjes besluit in de bundel Oorlog 4045.nl. Eerst een vraag van, wat heb je zelf met die oorlog?
Nou, ik ben van na de oorlog. En zoals sommigen terecht zeggen, dat wil ik graag zo houden. Maar opgroeiend, niet eens zo heel erg lang na de oorlog, krijg je er toch ontzettend veel van mee. Een van de zeer vreemde dingen daarvan is dat ik vroeger een idee had dat ik echt iets gemist had. Iets leuks gemist had zelfs. Ik had een onderwijzer die altijd zo smakelijk over de oorlog wist te vertellen, dat wij als kind dachten dat het jammer was dat we hem niet hadden meegemaakt. Nou, daar denk ik nu heel anders over. En ik denk dat het belangrijk is dat kinderen, ook kinderen die genieten van spannende oorlogsverhalen, zich realiseren dat het eigenlijk niet zo heel leuk is om in een oorlog te moeten opgroeien.
De ouders zelf hebben de oorlog goed doorstaan?
Ja, we hebben er wel een geestelijke knauw van gekregen, maar ze zijn niet opgepakt. Ze hebben wel elkaar leren kennen door de oorlog. Mijn vader was ondergedoken bij mijn moeder. Dus ja, ik had hier niet gezeten als die oorlog er niet was geweest.
Ja, zo zie je dat iedereen zijn eigen verleden heeft, ook al hebben we de oorlog zelf niet meegemaakt. Het verhaal Geertjes besluit gaat over pilotenhulp. Ik weet dat je daar niet voor hebt kunnen kiezen voor dat thema, omdat je een van de laatste auteurs was die aansloot in de rij. Was dat moeilijk om te schrijven over een onderwerp waar je in eerste instantie niet zo heel veel van wist?
Nou, ik was er wel even bang voor, omdat ik over die materie niet zo gek veel wist. Wat ik ervan wist, stond in Oorlogswinter van Jan Terlouw. Maar gelukkig kreeg ik een bundel met veel informatie van mensen die het aan hun lijf hebben ondervonden. Interviews met vliegers die zelf geholpen zijn door Nederlanders nadat ze neergestort waren. Mensen die piloten hebben geholpen. En andere vliegers die ook dan piloot worden genoemd voor het gemak. Nou, daar heb ik heel veel informatie uitgevonden. Uitgebruikt ook. Maar ik heb geprobeerd het verhaal zo aan te pakken dat er technisch gezien niet zo heel veel fout kon gaan. Ik heb het verteld vanuit het gezichtspunt van een meisje. En ik heb er wat dingetjes in verwerkt die ik mijzelf herinnerde uit mijn prille jeugd. De manier van wassen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, mijn moeder was niet een van de allereerste om een wasmachine aan te schaffen. En ik heb haar ook geholpen met het wringen van de was. Dus ik dacht, nou, als dat in mijn jeugd zo was, dan was dat zeker zo in de oorlog. Dus ja, ik hoop dat ik daar geen historische missen mee heb gemaakt. Maar dat zal ook wel niet.
Nee, de verhalen zijn allemaal gecheckt door medewerkers van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, met name ook op dat soort punten. Dus dat is inderdaad allemaal verantwoord geweest. Je geeft les op het Dendron College in Horst, Nederlands. Daar komt ook literatuur bij aan de orde. Hoe belangrijk is het dat kinderen leren lezen, boeken lezen?
Ja, lezen op zich vind ik heel erg belangrijk. Ik denk dat je door te lezen heel veel levens meer leeft dan wanneer je dat niet doet. Maar goed, dat is natuurlijk niet iedereen met mij eens. Via films, via goede documentaires kom je natuurlijk ook ontzettend veel te weten. Maar ik vind het wel belangrijk dat de kinderen het minstens een tijd lang proberen. Omdat je toch wel heel veel mist, in mijn ogen althans, als je niet van lezen houdt. Het het is ook natuurlijk goed voor je taalontwikkeling. En, vanuit die gedachte kan ik het in mijn vak natuurlijk ook heel erg goed gebruiken, propageren. Dus, ja, fijn als er leuke boeken zijn voor kinderen. En er zijn toch ook best heel veel kinderen nog steeds die graag lezen, gelukkig.
En de historische jeugdboeken, spelen die daar nog weer een andere rol in?
Nou, je hebt kinderen die helemaal niet houden van historische jeugdromans en je hebt kinderen die er niet genoeg van krijgen. Nou, dat zal vast wel samengaan met interesse in de geschiedenis. Ik denk dat je leven er rijker van wordt als je iets weet van onze eigen geschiedenis, van de geschiedenis van de mens, noem ik dan onze eigen geschiedenis. En ja, via jeugdboeken en later ook via andere historische romans kun je dat als het ware van nabij meemaken. Ja, denk ik wel.
Vlakbij de boerderij van Van Dijk had Geertje zich tussen de vlierstruiken verstopt. Zomaar, ineens. Misschien komt Anton wel langs, had ze gedacht. Het zou fijn zijn naar hem te kijken zonder dat hij haar zag. Een tijdje bleef ze op haar hurken tussen de bosjes zitten. Maar toen kreeg ze er genoeg van. Ze was er intussen van overtuigd dat ze zich raar gedroeg voor een 13-jarige. Ze wilde net tevoorschijn komen toen ze mensen hoorde. Over het pad waar ze net had gelopen kwamen 3 fietsen aangereden. Geertje bleef doodstil zitten om niet betrapt te worden. De fietsers kwamen dichterbij en ze zag hoe 2 van de mannen slingerden alsof ze dronken waren. Op de 3e fiets zat Ans vader. Hij had iemand achterop. Toen ze vlakbij waren kon Geertje zien dat deze man zijn ogen dicht had. Hij was lijkbleek en klemde zich met 1 arm vast aan de rug van Ans vader. Met een schrik in haar hart bleef Geertje staan kijken. Dit waren geen gewone gasten, daar kon je gif op innemen. Ze zag hoe de mannen door Van Dijk naar de stal werden gebracht. Een vreemde plaats voor bezoek, vooral als de bezoekers daar kennelijk moeten blijven. Geertje wachtte en wachtte, maar de enige die uit de stal tevoorschijn kwam, was Ans vader. Geertje vroeg zich af of ze nog naar Ans toe zou gaan. Kwam ze wel gelegen? Opeens hoorde ze een stem achter zich. Wat doe jij hier? Het was Anton. Waar kwam die zo plotseling vandaan en hij klonk zo kwaad? Geertje begon van schrik te stotteren. Ik stond toevallig en toen kwamen ze voorbij. Ik weet niet wie het zijn. Ik wilde alleen maar naar Ans. Het klonk als een verontschuldiging. Maar wat had ze nou eigenlijk misdaan? Het is toch niet verboden tussen de vlierbosjes te staan? Luister, Geertje, begon Anton. En Geertje voelde zich al opgelucht omdat hij niet kwaad werd, maar alleen bezorgd klonk. Je hebt niets gezien. Wil je dat alsjeblieft goed onthouden? Je kunt ons allemaal enorm in de problemen brengen als je praat over de mannen die hier langskwamen. Ze zijn er niet geweest en je weet van niets. Hou er dus thuis ook je mond over. Geertje knikte. Het was oorlog en iedereen die niet achterlijk was, wist dat sommige mensen dingen deden die geheim moesten blijven. Maar dat haar eigen buren tot die mensen behoorden, had ze nooit gedacht. Ze vond het eigenlijk best wel spannend. Wie zijn dit eigenlijk? Vroeg ze. Niets vragen, zei Anton. Vergeet nu maar gewoon dat je ze gezien hebt. En toen, op een vriendelijker toon. Ans is op zolder. Ga maar gauw naar haar toe. Maar denk erom, van de kinderen ben ik de enige die weet van de geheime schuilplaats. Dus praat daar ook met Ans niet over. Hoe minder mensen op de hoogte zijn, hoe beter. Geertje knikte weer. Er was dus een schuilplaats in de stal. Achter het stro waarschijnlijk, of misschien wel onder de grond. Ze zou die graag willen zien, maar ja, dat zou Anton zeker niet goed vinden. Goed, ik ga naar Ans, zei ze. Beloof je me dat je je mond houdt? Tegenover iedereen? Anton keek haar dringend aan, zonder een spoor van zijn gebruikelijke spot. Ja, ik beloof het. Het klonk alsof ze hem een huwelijksbelofte deed. Er is gisteren een vliegtuig neergekomen, vertelde haar vader opeens. Achter in het veld, voorbij Toon Jansen. Amerikanen, zei Toon. Zijn er doden? Vroeg Geertjes moeder. Haar man knikte. Een stuk of wat. Maar er zijn er ook die zich met de parachute gered hebben. De parachutes zijn gevonden, maar de mannen zijn verdwenen. Hij nam een grote hap brood en zweeg terwijl hij kauwde. Geertje wilde dat hij verder vertelde. Verdwenen? Vroeg ze. Ze kunnen toch niet zomaar verdwijnen? Haar vader haalde zijn schouders op. Er zijn altijd mensen die zulke Amerikanen willen helpen. Je moet er niet aan denken welke risico's die stommelingen lopen. Als de Duitsers ontdekken dat je hun vijanden helpt... Hij liet een veelbetekende stilte vallen. Man, wat praat je nou van stommelingen, reageerde zijn vrouw. Die Amerikaanse jongens wagen hun leven voor ons... En jij zou ze niet eens willen helpen als hun vliegtuig is neergeschoten? Ik denk aan de risico's, antwoordde Geertjes vader rustig. Als de Duitsers die Amerikanen oppakken, worden ze keurig als krijgsgevangenen behandeld. Als Nederlanders die Amerikanen verbergen, kan het hun kop kosten. Mij niet gezien dus. Zijn vrouw keek hem kwaad aan. Hoe kun je zoiets zeggen? Natuurlijk moet zo'n jongen geholpen worden. Je laat hem toch niet in de handen van de boffen vallen. Stel je voor dat het jouw jongen was die daar had gevlogen.
De bomen zingen zacht een lied in de stille nacht. Ze hebben deze melodie slechts voor jou bedacht. En zachtjes zweeft het wijsje langs je heen. De woorden van het lied ken jij alleen. Door de nacht klinkt een lied, het ruist door de wolken.
Met Wilke Teunissen, rondleidster van het museum in Overloon, in het gebouw De Veste, voor een plaquette voor de pilotenhelpers. Kun je beschrijven wat die plaquette inhoudt?
Nou, dit is een plaquette, ik zou zeggen ongeveer een meter breed, 70 centimeter lang. Daarop staat een piloot. Die ziet er een beetje verfromfrijd uit. Hij wordt geholpen door een, zo te zien, Nederlandse man en een Nederlandse vrouw. Hij wordt zwaar ondersteund. We zien in de lucht, achter die mensen, zien we een vliegtuig dat neergehaald wordt. We zien ook een parachute die aan het neerkomen is. Er staat nog een embleem op en dat is van de Royal Air Force. We zien werkelijk dat die man helemaal... die is gewond geraakt of die is in ieder geval niet in goede doen. Dat is wel heel duidelijk.
En dat is een plaquette, die is aan het museum geschonken door de Royal Air Force Escaping Society. Wat is dat voor een vereniging?
Nou, dat is een vereniging die komt jaarlijks bij elkaar. Opgezet vanuit de Royal Air Force. Ze ontmoeten dan mensen die hun destijds geholpen hebben. Want ze zijn ontzettend dankbaar dat die mensen hun geholpen hebben. Dat ging namelijk vaak gepaard met gevaar. Het was niet zonder risico dat die mensen hielpen. En uit dank daarvoor is dus deze plaquette is geschonken aan het museum.
Pilotenhulp, dat was niet zomaar iets wat je deed, waar je voor koos. Het overkwam je vaak.
Ja, precies, dat overkwam je vaak. Het was zo, wanneer je bijvoorbeeld als boer op het land bezig was en je zag dat er een vliegtuig van de geallieerden neergehaald werd, dat er een piloot uit kan dwarrelen aan zijn parachute, dan wist die boer, ik moet naar die man toe, ik moet die man helpen. Nou, dat was niet zo gemakkelijk, want je zag dat wel gebeuren, maar je moest over een heel stuk land soms. De boer probeerde dan die man te helpen, zo vlug mogelijk van zijn parachute te ontdoen. Die parachute die werd verstopt. Die parachutist die werd zo snel mogelijk meegenomen en als het kon, meteen al verstopt. Hij werd natuurlijk voorzien van eten en drinken. En u kunt begrijpen, zoals wij zien dat er een parachute neerkomt, zo zagen de nazi's dat ook. En die waren natuurlijk als de kippen bij om te proberen die parachutist zelf te pakken te krijgen. Dus vandaar dat gevaar ook. Vandaar dat het zo gevaarlijk was.
Is het zo vanzelfsprekend dat zo'n boer ingreep en hulp ging bieden?
Nou, vanzelfsprekend is het natuurlijk niet. Maar ze wisten wel wat de Amerikanen, wat de Engelsen voor ons deden. Dat zij hun leven waagden. En ze vonden eigenlijk dat dat min of meer hun plicht was. Het was ook zo dat dan bijvoorbeeld wanneer één boer in de gaten had dat het eigenlijk noodzaak was dat die piloten geholpen werden, dat ze dat gingen verkondigen in de buurt, tegen vrienden, tegen familieleden van luister eens, als jullie zoiets zien dan zijn jullie min of meer verplicht om die mensen te gaan helpen. Zo ontstond er langzamerhand een heel netwerk van mensen die dus bezig waren om piloten te helpen.
Een heel netwerk, uiteindelijk zijn daar zelfs hele pilotenlijnen opgezet. Een van die pilotenlijnen liep hier, die begon zelfs min of meer hier in de Peel. Overloon ligt tegen de Peel aan. In het dorpje Amerika hebben we de beroemde boerderij De Zwarte Plak.
Ja, precies. De Zwarte Plak, dat was de boerderij van de familie Poels. En op die boerderij is aan meer dan 300 geallieerde vliegers onderdak gegeven. Die familie de Poels, die was zo enthousiast. Die hebben dan ook geprobeerd om hun buren, dat was dan de familie Smets, om die te betrekken bij deze hulp. En die familie Poels is zo bekend en zo gewaardeerd door de geallieerde militairen, dat ze met man en macht na afloop van de oorlog terugkwamen naar dat adres van die familie Poels, naar het befaamde onderduikadres, om dat allemaal met eigen ogen te gaan zien.
De familie Poels heeft het er goed van afgebracht, maar dat zal natuurlijk niet altijd het geval zijn.
Nee, jammer genoeg was dat niet altijd zo. Er zijn verhalen bekend dat bijvoorbeeld mensen die in het begin in het verzet waren, die opgepakt zijn en die later heel agressief, heel fanatiek aan de kant van de Duitsers de verzetsmensen gingen oppakken. Zo is er bijvoorbeeld een verhaal bekend van een vliegtuig dat neergehaald is in Doetinchem, een Halifax, bommenwerpen. De vliegers die weten eruit te springen. Ze worden geholpen, ze worden op weg geholpen naar België, maar in België worden ze opgepakt. Op 18 mei 1943, dan komt de Gestapo met die vlieger die ontsnapt is. Die is ondertussen mishandeld en die heeft verteld door wie hij geholpen is en hoe hij geholpen is. Nou, de Gestapo heeft die helper en zijn broers tegen de muur gezet om een bekentenis af te dwingen. Iedereen hield zijn mond, Maar na 4 uur lang dat huis te hebben doorzocht, hebben ze iets gevonden. De Gestapo vertrok, een maand later kwam de Gestapo terug en neemt de vader en die 2 broers mee. Ze worden gebracht naar de koepelgevangenis in Arnhem. Die vader die spreekt goed Duits, die weet zichzelf en zijn zonen vrij te praten, maar 39 andere gevangenen, dus ook van pilotenhelpers, die worden op transport gesteld en hoogstwaarschijnlijk zijn die vermoord.
Zo'n boer die in zo'n weiland stond waar we het in het begin over hadden en die zo'n vliegtuig neerziet komen, zich gerealiseerd hebben dat dit lot hem boven het hoofd zou kunnen hangen?
In het begin natuurlijk helemaal niet, maar later is dat wel duidelijk geworden, want ze weten gewoon dat de mensen opgepakt zijn, verdwenen zijn. Dus ze zijn zich wel degelijk bewust geweest van het gevaar dat erachter zat.
We hebben nu een liedje, wel, maak het donker in het donker, met medewerking van een groot koor wat we hier speciaal voor gehuurd hebben. We zullen eerst het voorwijsje zingen en dan zingen wij het nawijsje en dan zingt het koor nog eens het nawijsje met ons mee. Daar gaan wij. De overheid heeft het publiek bevolen, als het donker is dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduisteringspapier voor je gordijn. Anders staan ze s'avonds aan je bel te bellen. En dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een geflonker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn luchtbeschermingswand. De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen.
Daar gaan wij.
Maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een geflonker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn luchtbeschermingsband. De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen.
Het blokhoofd van blok 7 uit wijk 9. Zachte dochter van het wijkhoofd uit blok 10. Met een rood hoofd kwam je blokhoofd 9 tegen. Hij zei, hoofd, heb jij het wijkhoofd ook gezien? Ik heb in het hoofd gezet het wijkhoofd te gaan vragen. Of die wijkhoofd spruit mijn blokhoofdnaam wil dragen. Zet hem op witte muizen, daar gaan we hoor.
Maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een geflonker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn luchtbeschermingsband. De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen.
Nou, dat is niet slecht. En de laatste keer klappen wij er nog even bij in de hand. Is dat afgesproken, yes? Kom maar daar, hè, daar gaan wij. Van Zanten zag een meisje in het duister. Zij was slank gevormd en toch niet dik van lijn. Hij dacht, dit is de jonkvrouw maar naar dromen. Binnenkort zal zij mevrouw van Zanten zijn. In de duisternis vroeg hij haar om een kusje. Flip van Zanten zei, je doet, ik ben toch je zusje.
Maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met de geblokker. Ik loop langs de huizenkant met mijn luchtbeschermingsband. De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen.
Wij waren te gast op de jaarlijkse reunie van de Nederlandse Vereniging van Allied Aircrew Helpers. Daar sprak ik met de voorzitter, die om persoonlijke redenen graag anoniem wil blijven.
U heeft zelf in het verzet gezeten. Wanneer bent u erin gerold en hoe is dat gekomen?
Dat is begonnen. 10 mei was de oorlog. 14 mei werd de eerste verzetsvergadering bij ons thuis gehouden. Mijn vader zei, wij gehoorzamen deze overheid niet, want die is niet over ons gesteld. Wij gaan hier tegenin. Dus dat begon. Jij brengt de brieven rond. En jij doet dat. Weer een ander lid uit het gezin. En jij doet dat. En zo kwam de eerste vergadering. En zo rolde je van het een in het ander. De eerste stamkaarten. De eerste persoonsbewijzen. De eerste onderduikers, de, noemt u maar op. Maar ook de eerste piloten die neerkwamen. Waar moesten die heen? Dat heette destijds ook de RR-lijn. Vraag me nou niet meer hoe of wat. En dan bracht ik die post naar Pessen. Ik bracht ze naar Bijlen. Ik bracht ze naar Zwartsluis. Ja, overal heen. Van waar kunnen ze geborgen worden? Waar? Enzovoort. Ja, dat was het werk. Je bracht onderduikers weg naar hun plaats. De vergadering bij ons thuis. De trouwgroep was inmiddels opgericht. Dat gebeurde bij ons thuis. We hadden altijd slapers. Maar allemaal mensen die gevaar liepen. Ja, noem maar op. Ik weet eigenlijk onnoemelijk veel.
Dat is een indrukwekkende reeks verzetsdaden. Hoe oud was u toen de oorlog begon?
15 jaar.
En u bent meteen ingezet?
Ja. Zelfs die nog jonger waren dan ik. Om de illegale blaadjes rond te brengen. Onder andere ook de Luctor et Immergo, herinner ik me nog. En dan Trouw, wat toen de zwerver was destijds. En ja, dat deden we allemaal. Eén zus van mij die 2 jaar jonger is dan ik ben. Die is zelfs nog een keer in donker, kwam ze bij iemand uit huis het water ingelopen. Met de blaadjes en al. En ja, door haar geschreeuw is ze gered geworden. Maar ja, zo ging het in ons gezin. We werden allemaal ingeschakeld. Want het was de vijand. En die moesten we bevechten.
Echt bevechten, dat klinkt heel strijdbaar.
Nou, dat was het eigenlijk ook. Ja, zo werden we opgevoed. Die hoorden hier niet. En het moest weer Nederland worden. En onze koningin moest terug. Dat was, ja, Nederland moest vrij.
U heeft daar uw aandeel in gehad. Het thema waar we het nu over hebben, dat is de pilotenhulp. Hoeveel piloten hebben er bij u thuis gezeten?
Geen één. Want het kon niet. Ons huis was namelijk aan de achterkant in het water gebouwd. Dus er was geen vluchtweg. We hebben ze altijd naar andere adressen moeten brengen. Ze waren overdag misschien 1 of 2 uur bij ons. Maar dat was dan het langst. Want dan moesten ze gauw weg. Want in de buurt stonden we al bekend van, nou, dat weet ik niet met die mensen. Wat die doen. Daar komen zoveel mensen over de vloer.
Dus. En u heeft zelf piloten op weg geholpen naar andere adressen?
Ja.
Kunt u daar misschien een anekdote over vertellen?
Nou, dat je elkaar niet verstond. Ik kon geen woord Engels. En dat moest je proberen. En dat ging met handen en voeten. Ja, heel stom. Je beelde iets uit en die ander begreep dat helemaal niet. En ja, nou ja, het waren lachers van beide kanten.
Ja, lachers, maar ik kan me ook voorstellen dat het gevaarlijke situaties kan hebben opgeleverd.
Ja, jawel, die angst had je. Ja, dat bleef. En dat, ja, dat komt ook nog iedere keer terug. Die angst die je toen had, dat komt nog heel vaak terug.
Daar heeft u nu nog last van?
Ja.
En u zorgde ook voor etensbonnen, ja. Persoonsbewijzen?
Ja, bonkaarten, persoonsbewijzen werd weggebracht. Dan was er een overval geweest op een distributiekantoor. Of etenswaren die per boot naar Amsterdam gingen, naar de verzetsgroep. Want die hadden het nog slechter dan wij. We hadden over het algemeen voldoende eten, maar daar dus niet. Zelfs toen mijn ouders opgepakt waren, hadden we net de avond ervoor 2 varkentjes geslacht. Een oom van mij was slager en die had eraan geholpen. Daar hadden we allemaal worsten van gemaakt. Maar helaas, die zijn in Duitse handen gevallen. Want die nacht was er dus de inval bij ons thuis.
Kunt u daar meer over vertellen?
Nee, want ik had die nacht, als dekmantel was ik bij het Rode Kruis. In het Rode Kruis uniform kon ik een heleboel doen. Die nacht had ik nachtdienst. Dus ik werd 's morgens door een buur geroepen dat bij ons thuis alles opgehaald was. Ook een jongere broer die net een weekendje thuis was mee. En die hebben dus 7 weken, denk ik, in Meppel in de gevangenis gezeten. Zijn vreselijk mishandeld. Mijn vader ook. En die is een week voor de bevrijding nog gefusilleerd. En mijn moeder en mijn broer zijn op de bevrijdingsdag, toen de Canadezen Meppel al veroverd hadden, zijn vrijgekomen. Maar tot aan hun dood kapot.
Dat wil zeggen, u gaf in het begin van het gesprek al aan dat u heel strijdbaar was voor de bevrijding van Nederland. U heeft wel een hele zware prijs betaald voor die vrijheid.
Ja, inderdaad. Ik niet alleen, maar de rest van het gezin. En ik was bij moeder tot dan eigenlijk de dag tot ze stierf. En ik heb het allemaal meegemaakt, die, ja, zeg maar, schreeuwpartijen, de gilpartijen waarin ze dat beleefden en waarin je dat allemaal meekreeg. En dat gun ik geen mens.
Nee. Nu bent u tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Allied Aircrew Helpers. Dat is een vereniging van pilotenhelpers. Hoe belangrijk is het dat die mensen elkaar nog steeds trouw blijven en elkaar opzoeken en samen bijeenkomsten hebben?
Je voelt je weer even één. Je hebt dezelfde gedachten, je hebt dezelfde ervaringen. Zonder woorden voel je elkaar aan. En dat is het, geloof ik, het belangrijkste. Je hoeft er niet over te praten, maar het één zijn. Dat.
In de oorlog piloten geholpen. Hebben piloten u of uw familie ook wel eens geholpen?
Ja. door een ongeval met mijn oudste broer. Die werd opgepakt door de Duitsers. Twee mede gevangenen werden doodgeschoten omdat ze een revolver bij zich hadden. Mijn broer had dat goddank niet, maar die werd meegenomen. Ze werden alsmaar beschoten door Engelse vliegtuigen. En uiteindelijk hebben die vliegtuigen hem gered. Want ze moesten dus in zo'n manschat springen. Daar is hij naast gesprongen, de tweede keer. En kon toen, ja, wij noemen dat een wiek, ik weet niet hoe dat in een Hollandse term heet, maar het is een soort water tussen twee weilanden in. Daar is hij ingesprongen, heeft de grasranden over zijn hoofd getrokken. De Duitsers hebben notabene met de laarzen op zijn hoofd gestaan om hem te zoeken, maar ze hebben hem goddank niet kunnen vinden. Daar heeft hij voor zijn gevoel 3 tot 4 uur gestaan, want het was, ja, donker en het was inmiddels licht geworden. En daar is hij 's morgens in de vroegte naar ook verzetsmensen toegegaan en die hebben hem opgevangen. En die hebben ons toen opgebeld van, nou, uw zoon is er, hij is gered en hij is bij ons thuis en wij konden hem bezoeken. Dus hij redde toen niet piloten, maar de piloten hebben hem gered. Ja.
En heeft u na de oorlog nog contact gehad met geallieerde piloten?
Ja, alleen dus tijdens de luchtlandingen in Ede.
De luchtlandingen die in het kader van Market Garden, ja, plaatsvinden ieder jaar.
Precies. En ja, dan spreek je met ze, dan willen ze weten wat je verzetsherdenkingskruis betekent, waarom of je dat hebt. En dan vertel je dus wat er gebeurd is in de oorlog, wat je gedaan hebt. En dan vliegen ze je nog om de nek om je te bedanken dat je velen van hun mee hebt geholpen, ja, te kunnen vluchten.
Dus ook met die geallieerde piloten bestaat er nog steeds een grote band?
Ja. En dat zal blijven, denk ik. Want dan hebben we de dag erna in Oosterbeek de Market Garden herdenking. Nou, dat is zo indrukwekkend. Dat, ja, nog steeds.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Gerard Sonnemans senior heeft in de oorlog verschillende geallieerde piloten op kunnen pakken en op weg kunnen zetten op een pilotenlijn. Een van die piloten was Jimmy Firth uit Leeds. Hoe ben je Jimmy tegen het lijf gelopen?
Jimmy is, 24 april 1943, uit zijn bombardementstoestel is hij met de parachute omlaag gekomen. En is hij ergens in, ja, ergens in, dat, in de velden terechtgekomen in de Heleneveen. Twee mannen van uit Heleneveen, Jeroen Thele en een vriend van hem, die waren 's morgens dus dezelfde nacht aan het wandelen in het dorp. Want die wisten ook dat er de vliegtuigen waren overgekomen waren waaruit, die afgeschoten waren door de Duitsers. En die wisten dus dat er dus parachutisten omlaag waren gekomen. Zij hebben Jimmy opgevangen ergens in het dorp en hebben hem mee naar huis genomen. Jeroen en zijn vriend, dat waren dus, Jeroen, zijn vader was hoofd van de school hier in het dorp. En die, als er iets bijzonders was in het dorp, dan gingen de mensen altijd raad vragen bij meester Thelen, noemden ze hem. Die, en die wist al vanuit al een eerdere zending dat ik mensen kon wegwerken uit het dorp. Die stuurde dus, in dit geval werd ik dus gewaarschuwd, en dat Jimmy met nog twee andere vliegers bij hun thuis zaten. En ja, daar heb ik Jimmy dus leren kennen, 's avonds in spertijd. Ik ben dus pas 's avonds heel later naartoe gegaan. Want ik vervoerde ze meestal in de spertijd, dus dat is de tijd dat er dus niemand buiten mocht zijn. Het was meer safe, dus als je dus, ja, dat was het meest zeven dus om in spertijd te gaan. Want als er lawaai was, dan moest je, dus, dan moest je altijd dat, attent zijn dat er ofwel politie ofwel Duitsers in de buurt waren.
En 's nachts, op pad met mannen in uniform, was veiliger dan overdag?
En 's nachts met mannen in uniform was veiliger dan overdag ook nog, ja. Ik heb hem daar 's avonds dus na ingang van spertijd heb ik hem daar opgehaald. Samen met nog een andere vlieger, dat was André Dugenet, dat was een Frans-Canadees. Die heb ik alle twee vervoerd vanuit Heleneveen richting Zevenum. Toen we enkele honderden meters uit het dorp weg waren, kwamen we op een weg waar we die moesten volgen naar Zevenum. En daar hoorden we in de verte een motorgeruik. En dat motorgeluid, dat kwam dus dichterbij. We zijn toen heel ver weggeschoven achter struiken en onder heel hoog gras. Ze hebben dus plat gaan liggen en die motorrijders, dat waren Duitsers, die kwamen langs en die hebben ons dus niet gezien. En toen konden we dus onze weg vervolgen. We hebben ongeveer, ik schat ongeveer ruim een uur hebben moeten lopen totdat we dus in het overnachtingskamp was van de mensen van het verzet waar onze kaderleden zaten. Waar ik ze naartoe heb gebracht, midden in de nacht ook. En daar werden ze vriendelijk ontvangen, alle twee. Al in de morgen van dezelfde dag heb ik 's morgens heel vroeg, ook nog eens per tijd, maar dus een dag eerder, nog een andere vlieger weggebracht. Die was uit een ander toestel en die was ook terechtgekomen bij een boer in Heleneveen. En die boer die had hetzelfde gedaan wat andere mensen ook deden. Die ging naar meester Thelen toe en zei, wat is er, ik heb een Engelse vlieger in huis, wat moet ermee gebeuren? Hij zei, nou, die hebben we daar opgehaald en ja, die heb ik 's morgens heel vroeg op de fiets, achter op de fiets, heb ik, dat was een heel klein mannetje. En die heb ik achter op de fiets naar Zevenum gebracht, door hele smalle fietspaadjes, door sluikweggetjes overal en ook zodoende, ook in hetzelfde bos waar dat onze kaderleden zaten naartoe gebracht.
En hoe lang zijn die mannen in dat bos geweest?
Die zijn gebleven tot einde mei. Toen was er een van hun die was in die blokhut aanwezig en die was koffie aan het zetten of thee, weet ik het. Maar die was heel onverstandig. We konden alleen maar met gas, met butengas werken daar. Want stoken en dat gaf dat rook, maar dus butengas gaf dus geen rook. En die waren dus bezig om iets te maken met het vuur. En zijn heel, heel onhandig bezig geweest. En toen is de hele zaak in de fik gegaan. En de eerste is de blokhut. En later 2 hectare bos rondomheen. Ja, dat was veruit overal te zien. Alleen de Duitsers hebben daar geen erg in gehad. Dat er dus mensen zaten in dat bos.
En toen moesten ze weg, want er was geen plaats meer om ze te verstoppen.
Ja, toen hebben we dus mensen van een andere groep, maar wel van een andere groep van het verzet, die hebben hun opgevangen. Ik meen in Maasbrede is je terechtgekomen. Alle drie bij een boer. En bij die boer daar zijn ze ongeveer een week gebleven. En daarna zijn ze dus weer verder doorgebracht via Heidhuizen en Heidhuizen naar België toe.
Heb je Jimmy Firth nog wel eens gezien?
Ja, dat is een apart verhaal zelfs. Hij is de enige van de 5 die ik ooit geholpen heb, die ik na de oorlog heb ontmoet. Hij was zelf op zoek gegaan dus met zijn vrouw in Nederland, waar dat hij ongeveer zo terecht zijn kunnen gekomen. En dat is hem gelukt. Hij kwam terecht op de boerderij in Zevenen, waar hij dus ook mee heeft gezeten. En die boer die heeft gezorgd dus dat hij dus weer in contact kwam met mij in Heleneveen. Daar hebben we dus samen weer ontmoet. Het was een heel uitzonderlijk en emotioneel oponthoud. Eventjes een poortje. Daarna hebben dus mijn vrouw en ik verschillende jaren samen over en over en weer met elkaar contact gehad. Dus dan gingen wij in Engeland op vakantie en het jaar daarna dan kwamen zij weer bij ons op vakantie. En dan maakten we dan hier in Nederland onze vakantie rond. Bijvoorbeeld in Oostenrijk, we zijn in Frankrijk geweest. En in Nederland verschillende dingen gedaan. En met aan de andere kant, dus in Engeland, hebben we dus heel veel van Engeland gezien. Schotland, Wales, het Lake District, Yorkshire, de hele gebieden van Engeland, het zuiden van Engeland zijn we geweest samen op en neer allemaal. Over en weer.
Vrienden voor het leven.
Vrienden voor het leven, ja. Totdat in 1991 was het afgelopen. Dus Jimmy is gestorven in de zomer in 1991. En in november is mijn vrouw gestorven. Toen was er alles over. Ik heb later dus, nadien heb ik dus, ben ik nog wel een paar keer bij Margaret, zijn vrouw geweest. Die leeft nog en die woont nog altijd in hetzelfde kleine stadje bij Leeds, waar dat ze altijd hebben gewoond.
Aan dit programma werkte mee de schrijfster Valentine Kalwij, Wilke Teunissen, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, pilotenhelper Gerard Sonnemans senior en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Allied Aircrew Helpers.